Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, uit het gebed des Heren zingen wij het zesde vers. Vergeef ons onze schulden, Heer, wij schonden al te snood uw eer. De boosheid kleeft ons altijd aan, wie ons er zou voor u bestaan, had Jezus niet voor ons geleen, wij schelden kwijt wie ons misdeen. Het zesde vers van het gebed des Heren. Een verzoek. Er staat een blauwe Ford Fiesta met het kenteken 28 RDNZ verkeerd geparkeerd. Misschien kan de eigenaar het voertuig op een andere plaats zetten. Uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het tiende hoofdstuk. En daarvan de eerste 18 versen. Wij herzeggen nu Hebreeën 10, de versen 1 tot en met 18, doch vooraf de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, waarna wij zingen uit Psalm 72, vers 11, zijn naam moet eeuwig eer ontvangen.
Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We lezen nu Hebreeën 10, de eerste 18 versen. Want de wet, hebbende een schaduw der toekomende goederen, niet het beeld zelf der zaken, kan met dezelfde offeranden, die zij alle jaar geduriglijk opofferen, nimmermeer heiligen degene die daartoe gaan. Anderszins zouden zij opgehouden hebben geofferd te worden, omdat degene die de dienst pleegden geen conscientie meer zouden hebben der zonde, eenmaal gereinigd geweest zijnde, maar nu geschiet in hetzelfde jaar weder gedachtenis der zonde. Want het is onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Daarom, komende in de wereld, zegt hij, slachtoffer en offerande hebt gij niet gewild, maar gij hebt mij het lichaam toebereid. Brandoffers en offer voor de zonde hebben u niet behaagd. Toen sprak ik, zie, ik kom. In het begin des boeks is voor mij geschreven, om uw wil te doen, o God. Als hij tevoren gezegd had, slachtoffer en offerande en brandoffer en offer voor de zonde hebt gij niet gewild, noch hebben u behaagd, de welke naar de wet geofferd worden, toen sprak hij, zie, ik kom, om uw wil te doen, o God. Hij neemt het eerste weg, om het tweede te stellen. In welke wil wij geheiligd zijn, door de offerander des lichaams van Jezus Christus eenmaal geschied. En een iegelijk priester stond, wel alle dag dienende, en dezelfde slachtoffers dikmaals offerende, maar die de zonde nimmer meer kunnen wegnemen. Maar deze, één slachtoffer voor de zonde geofferd hebbende, is in eeuwigheid gezeten aan de rechterhand Gods. Voorts verwachtende, totdat zijn vijanden gesteld worden tot een voetbank zijner voeten. Want met één offerande heeft hij in eeuwigheid volmaakt degene die geheiligd worden. En de Heilige Geest getuigt het ons ook. Want nadat hij tevoren gezegd had, dit is het verbond dat ik met hen maken zal na die dagen, zegt de Heere, ik zal mijn wetten geven in hun harten en ik zal die inschrijven in hun verstanden. En hun zonden en hun ongerechtigheden zal ik geenszins meer gedenken. Waar nu vergeving derzelf is, daar is geen offerander meer voor de zonde.
gemeente aan beurt van behandeling zijn de artikelen 3 en 4 van onze Dordtse leerregels, hoofdstuk 2. We willen deze artikelen eerst aan u voorlezen. Dordtse leerregels, hoofdstuk 2, artikelen 3 en 4. Deze dood van de zonen Gods is de enige en volmaakte offerande en genoegdoening voor de zonden, van oneindige kracht en waardigheid, overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonden der ganse wereld. Paragraaf 4. En deze dood is daarom van zo grote kracht en waardigheid, omdat de persoon die geleden heeft niet alleen een waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren zonen Gods, van eenzelfde eeuwige en oneindig wezen met de Vader en de Heilige Geest, zodanig als onze zaligmaker wezen moest. Daarenboven omdat zijn dood is vergezelschapt geweest van het gevoel van de toren Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Tot zover. Gemeente, deze twee paragrafen spreken ons vanmiddag over de genoegzaamheid van Christus offer. De genoegzaamheid van Christus offer. En we letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we erbij stilstaan. Zijn offer was enig en volmaakt. U kunt dat vinden in paragraaf 3. Onze tweede gedachte, zijn offer is van grote kracht en waardigheid. Het eerste gedeelte van paragraaf 4. En onze derde gedachte, zijn offer stilde de toren en de vloek van God. Het laatste gedeelte van paragraaf 4. De genoegzaamheid van Christus offer. Jongens en meisjes, wat betekent dat? Genoegzaamheid. Ik denk dat jullie dat woord nog nooit gebruikt hebben. Want dat woord dat gebruiken wij vandaag de dag bijna niet meer. Genoegzaamheid. Toch is het niet een moeilijk woord. Want jullie kennen allemaal het woordje genoeg. En genoegzaamheid wil eigenlijk alleen maar zeggen, het is genoeg. Het offer van de Heer Jezus is genoeg. Daar hoeft niets meer bij. De genoegzaamheid van Christus offer. Onze eerste gedachte, zijn offer was enig en volmaakt. Wordt uitgelegd in paragraaf 3 dat dat offer genoeg was, ook al is het maar één keer gebracht. En ook dat er geen ander offer mogelijk is voor onze zonde dan dat ene offer. Onze tweede gedachte, zijn offer is van grote kracht en waardigheid. Waarom is dat offer nou zo bijzonder? Nou, jongens en meisjes, als je een duifje offert, een duifje kost niet zoveel. De arme mensen die mochten een duifje offeren. En de rijke mensen offerden een var. Een stier, dat kost veel meer. Zo'n offer heeft meer waardigheid. Het is meer waarde. Maar dat de Heere Jezus zich geofferd heeft, dat is van veel grotere kracht en waarde. Daar zullen we op letten in onze tweede gedachte. Van hoeveel waarde dat zijn offer wel niet is. Wat daarvoor gekocht kan worden. Dat is de waarde. En onze derde gedachte, zijn offer stilde de toren en de vloek van God. Daarom is dat offer van de Heere Jezus zo waardevol. Het was een offer waarmee hij iets betaalde. Hij betaalde daarmee de zaligheid. Door de zonde hebben wij de vloek van de Heere verdiend. Het oordeel betekent dat. Maar het offer van de Heere Jezus heeft die vloek gestild. We gaan daar straks van zingen uit Psalm 85. De hitte van Gods gramschap is geblust. Nou, dat betekent dat. We gaan naar onze eerste gedachte. Zijn offer was enig en volmaakt. De dood van de Zoon Gods is de enige genoegdoening voor de zonde. Waarom de enige genoegdoening voor de zonde? Waarom genoegdoening? Het woordje genoegdoening, daar wil ik straks nog iets meer van zeggen, ook in het licht van de preek van vorige week. Daar hoor je de remonstranten eigenlijk niet zo over, genoegdoening. Onze vaderen zetten dat hier eigenlijk als de kern van het antwoord, genoegdoening. Genoegdoening betekent betaling. Voldoening is eigenlijk hetzelfde als genoegdoening. Iemand die iets koopt en betaald heeft, die heeft voldaan, die mag het meenemen. En nu is het offer van de Heer Jezus, dat ene offer, dat is genoeg. En het wordt hier genoemd een enige genoegdoening. Dat betekent een andere genoegdoening is niet mogelijk. Hoe wij ook proberen te betalen voor onze zonde. En een mens doet dat ook. Een mens, als je het serieus meent, dan wil je ook proberen om de Heere wat terug te geven voor de schuld die je gemaakt hebt. Maar dat zal niet lukken. Dat staat hier heel duidelijk. Er is maar een enig offer, een enige genoegdoening. De Heer Jezus heeft daarvan gezegd, niemand komt tot de Vader dan door mij. En wat wij ook offeren, ook al offer je een stier. Een stier is duur, maar dat is ook niet genoeg. In het Oude Testament zijn heel veel stieren geofferd. We hebben ervan gezongen uit Psalm 40. Maar brandofferen, nog offer voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Ik denk dat er miljoenen offers gebracht zijn, onvoorstelbaar. Nadat de Heere het heeft ingesteld, de tabernakeldienst tot het einde toe. En nooit was het genoeg, wat er ook geofferd werd. En toen kwam de Heere Jezus, en de Heere Jezus offerde zichzelf. En wat gebeurde er toen? Het voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Dus toen zei God de Vader, het is nu genoeg. Het is nu klaar. Dit enige offer, dat is volkomen. Een enig offer. En gemeente, als we daar kennis aan willen krijgen, dan moet alles van ons ertussen uit. En dat is een hele smartelijke weg. Want de mens is van de zelfverlossing. Wij zitten zo vast aan het werkverbond. Maar dat is allemaal te kort. Wat je ook wilt betalen. Je kunt er niks mee aflossen. De straf is te groot. We hebben de vorige keer gezien dat het een eeuwige straf is. Dus dat krijg je nooit afbetaald. Er is maar één offer. En ik hoop dat mijn prediking daarvoor gebruikt mag worden. Dat dat ook het enige is wat er in uw leven overblijft. En het tweede wat hier staat, dat is dat die offerande volmaakt is. Dus het is niet zo dat bij het offer van de Heer Jezus nog iets bij moet. Als je dat offer hebt, dan heb je alles. Dan hoeft er geen cent meer bij. Dan hoeft er geen nagelschrap meer bij. Het is een volmaakte offerande. De Heer Jezus heeft het aan het kruis uitgeroepen. Het is volbracht. Dat betekent eigenlijk de prijs is betaald. En het zou dwaas zijn als wij denken, zoals de Romeinse dat doen, dat dat nog iets van ons bij moet. Dan zouden we zeggen dat het offer van de Heer Jezus niet volmaakt is. Maar het is enig en volmaakt. Het is een genoegdoening. Vorige keer hebben we gezien dat er ook wel eens verzoening kan zijn zonder genoegdoening. Als twee mensen ruzie met elkaar hebben, dan kunnen ze met elkaar verzoenen. En dan hoeft er nou niet direct de portemonnee getrokken te worden. Dan hoeft er niet voldaan te worden. Je vergeeft het elkaar. Kijk, maar zo kan het bij de Heere niet. Bij de Heere is alleen verzoening door voldoening. Bij hem is alleen verzoening door genoegdoening. En de remonstranten die praten wel over verzoening, maar ze praten niet over genoegdoening. genoegdoening, dat raakt eigenlijk helemaal op de achtergrond. Een genoegdoening voor de zonde. Die genoegdoening bestaat daarin, eigenlijk in twee dingen, dat de Heer Jezus de straf heeft betaald voor de zonde. En in de tweede plaats bestaat de genoegdoening daarin dat hij ook de wet heeft vervuld. Al die geboden die de mensen hadden moeten houden, die heeft de Heer Jezus gehouden. Hij heeft het eeuwige leven verdiend. En die twee samen, de betaling en de volbrenging, zijn de genoegdoening. In de dogmatiek noemen wij dat de lijdelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus, het lijden. En de dadelijke gehoorzaamheid van de Heer Jezus, dat is het doen, dat is het doen van de wet. En beide heeft de Heer Jezus gedaan. Het is niet zo dat hij alleen betaald heeft, maar dat de voldoening aan de wet nog moet gebeuren. Nee, hij heeft alles gedaan, hij is een volkomen zaligmaker. Deze dood van de zonen Gods is van oneindige kracht, staat er. Er is kracht in het bloed. Er is kracht in het offer van de Heer Jezus Christus. Waarom? Omdat dat bloed een verzoenend bloed is. Daarom. Apostel Paulus zegt dat het bloed van de Heer Jezus betere dingen spreekt dan Abel. Het bloed van Abel, wat vergoten werd door zijn broer Kaïn, dat is geen verzoenend bloed. Het bloed van Abel, dat roept om wraak. Dat moet gewroken worden. Maar het bloed van de Heer Jezus, dat is ander bloed. Dat is verzoenend bloed. Dat heeft kracht tot verzoening. Kracht om de zonde en de schuld uit te wissen. Van oneindige kracht. En waardigheid, staat er. Dat bloed heeft waarde. Je kunt niet betalen met iets wat waardeloos is. Het moet waarde hebben. Jongens en meisjes, als je iets wil kopen in de winkel en je maakt thuis van papier een 10 euro biljet na, je kleurt het heel netjes en je gaat naar de winkel toe en je zegt, nou, ik wil graag dit en dat kopen, en je geeft die mooie tekening die je gemaakt hebt aan de winkeljuffrouw. Wat denk je, kun je dan iets kopen? Nee, want het heeft geen waarde. Hoe mooi dat jij het ook gekleurd hebt, maar het is maar een stukje papier. Als je met een echt biljet komt, dan heeft het waarde. Dan kun je iets kopen van dezelfde waarde. Kijk, en het bloed van de Heer Jezus, dat is, hier staat, van oneindige waardigheid. Dat heeft zoveel waarde dat je daar heel veel mee kunt betalen. Hoeveel waarde heeft het bloed van de Heer Jezus? Nou, er staat, en dat had je misschien niet gedacht, er staat overvloediglijk genoegzaam tot verzoening van de zonde der ganse wereld. De waardigheid van het bloed van de Heer Jezus is zo groot dat je daarmee kunt betalen voor de zonde van de ganse wereld. Dat zijn al de zonden die gedaan zijn van Adam tot nu toe. Nou, dat is wel een hele grote waardigheid. Iemand zegt, dominee, maar ik dacht altijd dat onze leer was dat de Heer Jezus niet voor alle mensen gestorven is. En als ik dit nu lees, dan staat er toch wel dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Nee, dat staat er niet. Dat zeiden de remonstranten. En dit is juist een reactie tegen de remonstranten. Onze vaderen leren niet dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Gemeente, dat is een dwaling. Dat is een dwaling die ze juist hier aan het bestrijden zijn. De remonstranten leren dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Zij zeggen, het offer van de Heer Jezus is algemeen. Algemeen. De Heer Jezus heeft voor alle mensen die op de wereld zijn de mogelijkheid van zalig worden verdiend. De Heer Jezus die werpt als het ware met zijn verdiensten de reddingsboei uit naar alle mensen. Dat is een beeld wat nog vaak gebruikt wordt. Het is puur remonstrans. De Heer Jezus werpt de reddingsboei uit van het evangelie. Maar jij moet die reddingsboei pakken. En als je dat niet doet, dan ga je verloren. De Heer Jezus is wel voor jou gestorven, maar je gelooft het niet. En daarom ga je verloren. Maar gemeente, dat is niet onze leer. Dat leerde Boston bijvoorbeeld ook niet. Boston zegt, de mens die kan de reddingsboei van het evangelie niet aangrijpen. Iemand die zegt dat je dat wel kan, die leert gewoonweg de doodstaat, die ontkent de doodstaat van de mens. Ook al mag ik in de prediking de reddingsboei van het evangelie uitwerpen. Gemeente, wij hebben geen handen om die boei aan te grijpen. Echt niet. En als de Heer Jezus alleen maar de mogelijkheid van zalig worden heeft aangebracht, nou dan ziet het er heel somber uit. Als het echt is zoals de remonstranten zeggen, dat het van de mensen afhangt en van het geloof van de mensen afhangt of de Heer Jezus die mogelijkheid tot werkelijkheid wil maken, ja, dan maak je het werk van de mens verdienstelijk en dat willen onze vaderen nu juist niet. Dus zij zeggen niet dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven is. Wat leren wij dan? Nou, wij leren dat de verzoening van de Heer Jezus particulier is, niet algemeen. De remonstranten zeggen algemeen, wij zeggen particulier. Wat bedoelen wij daarmee? Wij bedoelen daarmee dat de Heer Jezus precies weet voor wie hij gestorven is. Niet algemeen, maar hij weet precies voor wie en daar deed hij het ook voor. Hij is gestorven, de goede herder is gestorven voor de schapen. Dat zegt hij ook in Johannes 10. En hij zegt, ik weet ook wie mijn schapen zijn. Ik ken de mijne en worden van de mijne gekend. Dus de goede herder is gestorven alleen voor de schapen. Maar gemeente, wij leren niet dat het offer van de Heer Jezus niet genoeg zou zijn voor alle mensen. Dat leren wij niet. Je moet hier echt je woorden wegen. Als het over deze dingen gaat. Je moet heel voorzichtig spreken. Wij leren niet dat mensen kunnen zeggen als ze verloren gaan. Ja, kijk, het offer van de Heer Jezus was niet voor mij bestemd. Het was niet voldoende voor mij. Dus ja, ik kon niet zalig worden. Nee, het offer van de Heer Jezus is genoegzaam voor alle mensen. Ook al zouden alle mensen zalig moeten worden, dan hoefde hij niet meer te lijden. Er is geen tekort. Er is geen tekort in het offer van de Heer Jezus. Dat woord genoeg moet je nooit meer vergeten, jongens en meisjes. Genoeg en tekort, dat staat tegenover elkaar. Het offer van de Heer Jezus is niet tekort. Nee, het offer van de Heer Jezus is genoeg om de ganse wereld zalig te maken. Stel nou eens voor dat er maar één mens zalig zou worden. Alleen Adam en verder niemand. En de Heer Jezus had moeten lijden en sterven. Dan had hij net zoveel moeten lijden en sterven als hij nu gedaan heeft. En stel nou eens voor dat alle mensen zalig zouden worden. Iedereen. Dan had de Heer Jezus net zoveel moeten lijden als hij nu gedaan heeft. Hij heeft de volle toren van God heeft hij gedragen om zijn kinderen te verlossen. Die toren van God die is niet te delen. De toren Gods, hoe staat het in onze Heidelbergse catechismus, des ganse menselijke geslachts. Dus die toren van God die rust op het menselijke geslacht. En dat het offer van de Heer Jezus daar voldoende voor zou zijn. Nou, dat laat zien van hoe grote waardigheid dat offer is. Dat je daar heel die schuld mee zou af kunnen betalen. Maar gemeente, wij moeten onderscheid maken. En dat doen onze vaderen. Wij moeten onderscheid maken tussen de waardigheid van Christus bloed en de bestemming van Christus bloed. De waardigheid van Christus bloed is genoegzaam voor de zonde van de ganse wereld, maar de bestemming van zijn bloed is alleen voor de uitverkorenen. Er wordt door de oude theologen wordt er onderscheid gemaakt tussen de sufficiëntie en de efficiëntie. En dan moet u niet gelijk afhaken omdat ik met deze twee moeilijke woorden kom. Maar ik zal proberen om het uit te leggen. Sufficiëntie en efficiëntie, wat betekent dat? Sufficiënt, dat betekent voldoende. Het offer van de Heer Jezus is sufficiënt. Het offer van de Heer Jezus is voldoende voor alle mensen. Zonder uitzondering. Maar het offer van de Heer Jezus is efficiënt. Het offer van de Heer Jezus is werkzaam, betekent dat, voor de uitverkorenen. Dus in hun leven doet het kracht, voor hen is het tot zaligheid. Gemeente, dit is het antwoord van onze vaderen tegenover de dwaling van de remonstranten dat de Heer Jezus voor alle mensen gestorven zou zijn. Dat hebben zij niet geleerd en dat gaan wij ook nooit leren. Hoewel dat rondom ons heen op heel veel plaatsen geleerd wordt. Jonge mensen, dat is het eerste wat je hoort vaak met anders denken. De Heer Jezus stierf ook voor jou. Dat mag je zo niet zeggen. Het zou voldoende zijn voor je. Kijk, ik hou me het liefst bij de woorden van Boston. En wat zegt Boston? Boston zegt, ik mag niet zeggen Christus stierf voor u. Gemeente, geliefde gemeente, ik mag niet zeggen Christus stierf voor u. Dan ga ik te ver. Ik mag wel zeggen, zegt Boston, er is een gestorven Christus voor u. U zal zeggen, ja, maar dominee, dat is toch precies hetzelfde. Nee, dat is niet precies hetzelfde. Daar zit een wereld van verschil tussen. Kijk, als het over de verdiensten van de Heer Jezus Christus gaat, dan mag ik dat aan heel de gemeente uitstallen. Dan hoef ik niet te zeggen, kijk, nu mogen alleen maar de uitverkorenen luisteren, want voor de anderen is het toch niet. Nee. Nee, de prediking van de gekruiste Christus, die komt tot heel de gemeente. Maar om te zeggen, dat is nou ook voor u, dat doet Boston niet. Maar dat doe ik ook niet. Maar dat is het werk van de Heilige Geest. Dat is de toepassing van de Heilige Geest in de harten van zondaren. En daar wil de Heere wel die prediking van de gekruiste Christus voor gebruiken. Dus u ziet hoe dicht het bij elkaar kan komen en toch hoe groot de verschillen kunnen zijn. De Dordtse leerregels zijn ook niet een belijdenisgeschrift waar je zomaar eens even makkelijk stukken tussenuit kan halen of bij kan schrijven. Ieder woordje is gewogen wat hier staat. En dat moet ook als het over deze dingen gaat. Je kunt daar niet mee rommelen. Je kunt daar niet mee knoeien. En dat zou u toch ook niet willen voor uw eigen zielenleven. Je moet het toch weten. Het is toch niet iets wat je denkt, ja, of het nou klopt of niet, dat maakt me eigenlijk niet uit. Nee, dat is iets waarvan je moet, dat moet ik zeker weten dat dat klopt. Of het ook voor mij bestemd is. Gemeente, het zou voldoende voor u zijn. Het zou voldoende voor jou zijn. Het zou voldoende voor u zijn. Het zou voldoende voor ons allemaal zijn. In het offer van de Heer Jezus is geen gebrek. Maar is het er ook voor u? En die nood, die moet op onze zielen gebonden zijn tot de Heilige Geest. Dat toepast aan je hart en je mag weten dat dat offer van Christus ook voor mij, voor u persoonlijk geldt. Dat heeft de Heer Jezus in de Bijbel zo vaak gedaan, dat hij dat mensen persoonlijk heeft deelachtig gemaakt. En dat is nodig voor ieder van ons. Dus je hoeft niet naar huis te gaan met de gedachte dat het niet meer kan. Of dat het voor u niet kan, of dat u te veel gezondigd hebt, of dat u te zwaar gezondigd hebt. Genoeg, zei het woord. Weet u nog? Genoeg. Dus dat is allemaal niet aan de orde. Maar wat wel aan de orde is, dat is deze zaligmaker nou mijn zaligmaker geworden. We gaan naar onze tweede gedachte. Het offer is van grote kracht en waardigheid. Waarom? Waarom is dit offer nou zo bijzonder? Waarom is dit offer nou van zo grote kracht? Daarom, staat er in het antwoord. Daarom. Waarom dan? Waarom ligt er zoveel ruimte in dat bloed van Christus? Drie dingen. In de eerste plaats omdat hij waarlijk mens was. In de tweede plaats omdat hij waarlijk God was. En in de derde plaats omdat hij de toren van God heeft weggedragen. Dat is onze derde gedachte. Daar hopen we straks in onze derde gedachte bij stil te staan. In onze tweede gedachte bij die twee dingen. De Heere Jezus was echt mens en de Heere Jezus was heilig mens. En daarom is dat offer van zo'n grote waardigheid. Stel je nou eens voor, jongens en meisjes, dat ik datzelfde offer zou brengen als de Heere Jezus. Dat er zoveel liefde was in mijn hart voor mijn gemeente van Nunspeet, dat ik zou zeggen, Heere, net als Mozes wil ik mij geven in de plaats van de gemeente. Delg mijn naam dan maar uit uw boek. Als al die mensen dan maar zalig mogen worden die iedere zondag bij ons in de kerk zitten. Stel je nou eens voor dat ik dat zou doen. En ik zou mijn leven geven aan de Heere. Hoeveel waarde heeft dat offer van mijn leven? Niks. Helemaal niks. Waarom niet? In de eerste plaats, ik ben geen heilig mens. Ik ben een zondig mens. Ik moet voor mijn eigen zonde betalen. En in de tweede plaats, ik ben niet God. Ik kan niet de eeuwige toren van God dragen. Als ik dat al zou mogen doen voor de gemeente van Nunspeet, dan zou ik daar een eeuwigheid over doen. Dan zou ik nooit een keer bij u terug kunnen komen. En ik zou kunnen zeggen, het is volbracht, nooit. Maar de Heere Jezus heeft die eeuwige toren in korte tijd kunnen dragen, omdat hij de Zoon van God is. Daarom heeft dat offer zo'n waardij. Daarom. Omdat de persoon die geleden heeft, daar gaat het om. Het was geen stier, het was geen dier, maar het was een mens. Het was de Zoon van God zelfs, de persoon die geleden heeft. Hij is het offerlam. Niet alleen waarachtig en volkomen heilig mens is, maar ook de enige geboren Zoon van God. Hij was echt mens. En nog, de Heer Jezus heeft ziel en lichaam uit de maagd Maria aangenomen. En hij was heilig mens. En nog, heilig mens, dat wil zeggen hij is zonder zonde. De Heer Jezus is zonder zonde geboren, had geen erfzonde. Hij heeft geen dadelijke zonde. Wij hebben allemaal erfzonde, omdat wij geboren zijn uit een zondige vader. En ook al zou onze vader niet zondig zijn, dan nog wordt de zonde van Adam ons toegerekend. Maar bij de Heer Jezus is dat anders, want de Heilige Geest is zijn vader. Maria is zijn moeder, maar Jozef was niet zijn vader. De Heilige Geest is zijn vader. Dus die zonde van Adam, die werd aan de Heer Jezus niet toegerekend. Dus hij heeft geen erfzonde. Hij was heilig. En hij heeft ook nooit zonde gedaan op deze aarde. Hij is heilig gebleven. En daarom kon hij een offerlam zijn. En daarom is zijn offer ook waardig. Hij hoefde niet, zoals ik dat zou moeten doen, eerst voor mijzelf betalen. Maar hij kon de schuld van anderen op zich laden. De Heer Jezus is mens geworden omdat de mens heeft gezondigd. Dieren konden nooit betalen, want de mens had gezonden. Die dieren zijn in onze plaats gekomen. En zelfs al zouden engelen voor ons willen betalen, zou niet kunnen, want de mens heeft gezondigd. En daarom, jongens en meisjes, moest de Heer Jezus naar deze aarde komen om mens te worden. Dat is kerstfeest. De Heer Jezus komt om te lijden. Om te sterven, om te betalen voor de zonde. Al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is onbevattelijk. Dat de Heere zo ver wilde gaan, dat om zijn rechtvaardigheid te bevredigen, hij zijn eigen kind heeft gegeven om te verderven. Opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven. En in de tweede plaats, hij is niet alleen mens, maar hij is ook de enige geboren zoon van God. Van hetzelfde wezen als de Vader. Daarom heeft dat bloed van de Heer Jezus zoveel waarde. U zegt, ja, hij was toch mens? Nee, ja, hij had een menselijke natuur, maar hij was Gods zoon. Wie hangt er aan het kruis? Gods zoon. Niet de mens Jezus, maar Gods zoon. Die de menselijke natuur heeft aangenomen. En voor ons is dat moeilijk te begrijpen. Wij maken van de Heer Jezus vaak een menselijk persoon, maar dat was hij niet. Hij is de Zoon van God die zijn goddelijke heerlijkheid verborgen heeft achter zijn menselijke natuur. Hij is God. Hij heeft goddelijke namen, zegt dominee Hellebroek. Hij doet goddelijke werken. Hij heeft goddelijke eigenschappen. Hij ontvangt goddelijke eer. Daar staat de Heer Jezus, jongens en meisjes, op dat scheepje. En hij gebiedt de winden en ze zijn hem gehoorzaam. Hoe komt dat? Dat kan toch nooit als je alleen maar mens bent? En met de Heer Jezus is geen mens. Hij althans geen menselijk persoon. Hij is Gods zoon. Die de menselijke natuur heeft aangenomen. En als hij niet Gods zoon geweest was, dan hadden wij aan zijn offer niets gehad. Maar hij is Gods zoon. De Vader heeft het gezegd. De Vader heeft het gezegd bij zijn doop. Deze is mijn zoon, mijn geliefde, in de welke al mijn welbehagen is. 3 jaar later heeft zijn Vader het gezegd op de berg der verheerlijking, toen die 3 discipelen erbij waren. Deze is mijn zoon. Mijn geliefde, hoort hem. Het zijn de bevestigingswoorden waarmee dominee Hogeland ons hier bevestigd heeft in de gemeente van Nunspeet. Getuigenis van God de Vader dat zijn zoon is. De Heer Jezus zelf heeft het gezegd. Hij heeft het getuigd toen Caiaphas aan hem vroeg. Ik bezweer u bij de levende God of gij de Christus zij, de Zonen Gods. En dan zegt de Heer Jezus, gij hebt het gezegd. Met andere woorden, het is zo. Zijn discipelen hebben het gezegd. Petrus heeft het gezegd, gij zij de Christus, de Zoon des levende Gods. Zalig zijt gij, Simon Barjona. De duivelen hebben het gezegd. De duivel heeft het gezegd bij de verzoeking in de woestijn. Indien gij Gods zoon zijt. Hij heeft de spot ermee gestoken, maar hij moest het wel belijden. En ook op andere plaatsen in de Bijbel vind je dat. Dus gemeente, dat de Heer Jezus de Zoon van God is, dat is geen twijfel. Gelukkig niet. En daarom is die dwaling van de Jehovah-getuigen zo erg. Want als de Heer Jezus niet de Zoon van God is, dan is dat hele offer van de Heer Jezus waardeloos. Zo nauw komt het in de dogmatiek. Als de naturen van de Heer Jezus niet kloppen, dan klopt de genoegdoening van de Heer Jezus ook niet. En dan klopt het stuk van de rechtvaardiging ook niet meer. Als je in één stuk dwaalt, dat heb ik u al meer gezegd, als je in één stuk dwaalt, dan gaat alles ondersteboven. Dan krijg je een domino effect. Dus als je bij de naturen van de Heer Jezus een verkeerd zicht hebt, dan gaat alles ondersteboven. En dat gebeurt heel vaak. En daarom is het zo waard gemeend om dit te onderzoeken. Echt, neem daar nou eens een stukje tijd voor. Om die oude leer waar onze vaderen mee de dood in gegaan zijn. Wetende dat dat de leer der zaligheid is. Om dat nou over te brengen aan onze kinderen. Dat is toch de moeite waard. Soms dan lijken de verschillen zo weinig. Een van de broeders zei pas, ik geef altijd dit voorbeeld. Ik vond dat eigenlijk een heel mooi voorbeeld. Als er een schip is op de oceaan. En dat schip dat is maar een paar graden uit de koers. Ik zeg, ja, het is zo'n stukje. Dat is niet veel, hè? Maar dan moet je eens over een groot aantal kilometers kijken wat dat kleine stukje uiteindelijk voor groot stuk geworden is. Je komt nooit aan op de plaats van bestemming. Als je niet zuiver de koers houdt. En dat is in godsdienstige dingen ook zo, gemeente. De goddelijke natuur van de Heer Jezus is belangrijk. Waarom? Die goddelijke natuur, die moest de menselijke natuur ondersteunen in het doordragen van de toren van God. Die eeuwige toren die in een hele korte tijd gedragen moest worden. En daarom is God geopenbaard in het vlees. Nee, de Godheid heeft niet geleden. Dat kan niet. God kan niet lijden. Het is ook weer een andere dwaling dat mensen zeggen dat de Godheid van de Heer Jezus geleden. Dat kan niet. De Godheid van de Heer Jezus heeft niet geleden. Maar aan het kruis hing wel de Zoon van God. En hij die het uitriep was wel de Zoon van God. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. En zodanig God en mens moest onze zaligmaker wezen. Dat is de kerk. Die is hier aan het woord. Die zegt, dat is onze zaligmaker. Blijf van onze leer af. Blijf van onze zaligmaker af. Blijf van de naturen van de Heere Jezus af. Dat is onze zaligmaker. De gemeente, zo treft het ook in je hart. Als de zaligmaker je als het ware ontnomen. Men maakt wat van Jezus. Iedereen heeft daar zo zijn eigen opvattingen van. En zeker rondom kerstfeest. Alles draait om Jezus. Maar dan denk ik vaak, blijf van onze zaligmaker af. Dat mag de kerk toch zeggen. Blijf van onze zaligmaker af. Blijf van zijn naturen af. Blijf van zijn kerk af. Is hij ook uw zaligmaker? Dat kun je het ook niet hebben. Dat kun je het echt niet hebben. Als ze de Heer Jezus tekort doen. Is hij uw zaligmaker? Kent u de efficiëntie? De werkzaamheid van het offer van Christus. Door de Heilige Geest in je hart. De toepasser. Dan is dat offer van zo grote kracht. Zondag 23 van de Heidelbergen. Geeft daar zo'n prachtige uitleg van. Al had ik zelf alles wat hij voldaan heeft, al had ik het zelf voldaan, zo'n grote kracht heeft dat nou, dat er helemaal niks bij hoeft. We gaan naar onze derde gedachte. Zijn offer stilde de toren en de vloek van God. Maar eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 85 en daarvan het eerste en het vierde vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoont, dat Jacob zaad opnieuw in vrijheid woont. En het vierde, dan wordt gena van waarheid blij ontmoet. 1 en 4 van Psalm 85. Onze derde gedachte zijn: offers stilde de toren en de vloek van God. Daar en boven. Dus dat betekent nog meer, nog meer. Hij was een goddelijk persoon. Hij droeg een menselijke natuur. Daar en boven. Omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toren Gods en van de vloek die wij door onze zonde verdiend hadden. Vergezelschapt geweest. Wat is dat gezelschap? Iemand houdt je gezelschap. Dat is fijn, jongens en meisjes. Dan ben je niet alleen. Als er iemand is die jouw gezelschap houdt, die met je meeleeft, die... Nou, de Heer Jezus heeft heel zijn leven gezelschap gehad. Altijd. Hij was nooit alleen. Ook niet als zijn discipelen er niet bij waren, had hij gezelschap. En van wie had hij gezelschap? Hij had gezelschap van de toren van God. En hij had gezelschap van de vloek van God. Waarom? Omdat de Heer Jezus borg was. Hij had die toren niet verdiend. Hij had die vloek niet verdiend. De Heer Jezus was heilig, hebben we net gezien. Maar de Heer Jezus ging staan in de plaats van zondaren. Hij ging het hele leven van zondaren overdoen. En om dat te doen moest hij overal, vanaf zijn kinderjaren tot aan het kruis toe, de zonde dragen. En daarom hielden Gods toren en Gods vloek hem gezelschap. En dat is een zwaar gezelschap geweest. En waarom heeft de Heer Jezus dat gezelschap niet weggestuurd? Waarom heeft hij niet tegen de toren van God gezegd: ik wil u niet langer bij mij hebben? En waarom heeft hij tegen de vloek niet gezegd: ik wil niet langer gezelschap van u? Ik stel dit gezelschap niet op prijs. Omdat de Heer Jezus zijn Vader lief had. Omdat de Heer Jezus het recht van zijn Vader ook zo lief had. De Heer Jezus had niet alleen zondaren lief, maar hij had ook zijn Vader lief. En ja, hij moest of zijn Vader loslaten, maar dat kon hij niet. Of hij moest de zondaren loslaten, dat kon hij ook niet. En om nou die twee bij elkaar te brengen, moest de toren van God en de vloek van God hem dagelijks gezelschap houden. En dat leven, hoor, dat is veel zwaarder geweest dan het leven van Job. Veel zwaarder geweest dan het leven van welke martelaar dan ook. Plaatsbekledend. Dat zijn van die oude termen. Borgtochtelijk, schuldovernemend. Dat zijn termen waar je zo moeilijk andere woorden voor kunt vinden. En die waard zijn om onderzocht te worden. Hij stond in de plaats van goddelozen. Daarom week de toren niet van hem. In de ogen van zijn Vader was het alsof daar een goddeloze liep. Nou, zijn zoon was niet goddeloos. En de toren van zijn Vader keerde niet tegen zijn zoon, maar wel tegen die goddeloosheid die hij droeg. Hij nam de vloek van vervloekten op zich. En de toren van God moest daarover losbranden. Dat kon niet anders. Of de Heer Jezus moest die zondaren loslaten. Dat wilde hij niet. Want hij had ze lief met een eeuwige liefde. Omdat zijn dood is vergezelschapt geweest met het gevoel van de toren God en van de vloek. Het gevoel. Nou, dat woord heeft onder ons niet zo'n positieve klank, het gevoel. Maar het gaat ook niet zonder gevoel. Het gaat ook niet zonder gevoel. Kijk, als je de toren van God, als je daarmee in aanraking komt, gemeente, ga je dat voelen. Dat voel je, dat gaat drukken. Als je de vloek van God, als je daarmee in aanraking komt, dat voel je. Dat voel je. En zo heeft de Heer Jezus dat gevoeld. In zijn hart. In zijn leven. Het heeft er zo vaak tussen gestaan voor hem. Die gemeenschap met zijn Vader was zo vaak verbroken. En er waren ogenblikjes dat de Vader hem vertroostte. Maar dan moest hij weer door als borg, als middelaar, omdat er nog niet was betaald. Gevoel van de toren van God en van de zonde. Christus, hij heeft die toren van God gedragen, maar hij heeft die toren van God ook weggedragen. Doordragen, weggedragen. Kijk, dat de mensen in de hel, die dragen de toren van God ook. Maar die zullen die toren nooit wegdragen. Er komt nooit een eind aan, nooit. En de Heere Jezus, die heeft die toren van God gedragen, intensief. En die heeft die toren weggedragen. Hij heeft de toren van zijn vader in het graf gebracht. En hij heeft die toren daarachter gelaten. Het was weg. De vader heeft zijn goedkeuring daarover gegeven. Hij heeft de vloek van zijn vader, die heeft hij aan het kruis gebracht. En zijn vader heeft zijn goedkeuring daarover gegeven. Die toren is er niet meer. Die vloek is er niet meer. Die is weg. Is die voor alle mensen weg? Ja, zegt de remonstrant. Nee, zegt deze dominee. Voor degene voor wie Jezus de zaligmaker is. Troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Dat is mijn opdracht. Preek naar het hart van Jeruzalem. En roep haar toe dat haar strijd vervuld is. Dat haar ongerechtigheid verzoend is. En dat ze van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor al haar zonden. Christus, hij heeft de toren, de volle toren van God weggedragen. Hij heeft een eeuwige vrede aangebracht. En dat kon hij doen, omdat hij God is. Niet alleen mens, maar ook God. Het gevoel van de toren God, die wij door onze zonde verdiend hadden. Dus hier is iemand aan het woord, gemeente, die kent dat gevoel. U ook? Het gevoel van de toren van God. En dat gevoel van de vloek van God, kent u dat? Als je dat gaat leren in je leven, dan heb je niet zo makkelijk, gemeente. Heb je de schuldbrief wel eens thuis gekregen? Hebben wij de schuld wel eens leren aanvaarden? Kijk, als je dat natte nog weg kan duwen, dan loop je niet met het gevoel van de toren van God. Maar de Heilige Geest die zondaren gaat ontdekken, die leert, nee, dat hebt u verdiend, dat hebt u zich waardig gemaakt. En jongens en meisjes, als dat gebeurt, dan probeer er onderuit te komen. Net als Christen, die wou zo graag van dat pak af, wat er op zijn rug lag. Maar hij kreeg dat pak niet afgeschud. Weet je waar hij dat pak is kwijtgeraakt? Bij het kruis van de Heere Jezus Christus. En zo is het nog. Als dat pak op je rug komt te liggen, dan krijg je het er nooit meer af. Tot je mag weten dat de Heer Jezus je zaligmaker is. En hoe leer je dat dan? Nou, dat leer je in een weg van sterven. De toren van God hou je niet onderuit. De vloek van God hou je niet onderuit. En als je daarmee in aanraking komt, gemeente, dan moet je sterven. En dat wil ik niet. Dat wil ik niet. Daar vecht een mens tegen. Met alles wat hij heeft. Mensen willen in leven blijven. Maar wij moeten leren ons leven te verliezen. Wij zijn de vloek waard. Wij zijn het kruis waard. Wij hebben tegen God gezondigd. De Heere leert zijn kinderen om een welgevallen te krijgen aan de straf van hun ongerechtigheid. Heer, ik heb het verdiend. Er moet een moment komen in ons leven. We zeggen, Heer, als nou dat zwaard van uw toren mij treffen zal, dan is het voor eeuwig rechtvaardig. Als die vloek mij neerslaan zal, dan is het voor eeuwig rechtvaardig. Om het nou eens met God eens te mogen worden, in plaats van er onderuit te komen. Christus heeft dat gezelschap niet weggestuurd. En ik geloof dat Gods kinderen dat gezelschap ook niet wegsturen. Waarom niet? Omdat ze God lief hebben. Ze hebben niet alleen de Heer Jezus lief, ze hebben God lief. Ze hebben God de Vader lief, ze hebben zijn recht lief, ze hebben zijn wet lief. Denk je dat zij de wet wegsturen? Dat kan toch niet? Die hebben ze lief juist, maar die wet die verdoemt hen, die vervloekt hen. Er blijft niks van hen over. En dan het wonder. Als ik nu ga leren dat het zwaard van Gods gerechtigheid mij moet doden. En net als de discipel, als ik bevreesd ben door dat zwaard neergesabeld te worden, dan raakt dat zwaard een ander. Dat zwaard dat sloeg niet de schapen, maar dat zwaard dat sloeg de herder. Zwaard ontwaak tegen mijn herder en tegen de man die mijn metgezel is. Sla die herder en de schapen zullen verstrooid worden, doch ik zal mijn hand tot de kleine wenden. De herder, hij vangt de klappen voor de schapen op. En hoe weten die schapen nou dat het voor hen is? Hij zoekt ze op. Ze zijn allemaal weggevlucht, Petrus en Johannes en Jacobus, allemaal weg. Hij zoekt ze allemaal op. Hij zegt, vrede, zij u lieden, het is ook voor u, Petrus. Ik heb dat nou ook voor u gedaan. Johannes, ook al was je in geen velden of wegen meer te bekennen. Thomas, het is ook voor u, voor mij, Heere, mijn Heere en mijn God, die wij door onze zonde verdiend hadden. Gemeente, dat moet beleving worden. En dat is heel andere praat dan de Heer Jezus is voor u gestorven, zonder dat je weet van zonde en vloek en toren. Wat moet je dan met een zaligmaker doen? Voor deze mensen is het ook helemaal geen wonder. Men spreekt over een wonder, maar het is geen wonder. Het is wiskunde. Het geeft geen troost. Je kunt het er niet mee doen. Maar als die borg gesproken heeft in mijn leven, daar durf ik het mee te doen. Daar durf ik mee te leven. En daar kan ik ook mee sterven. Gemeente, is hij uw borg? Als u hem nou straks tegenkomt op de wolken van de hemel, mag u dan zeggen, ja, ik ken hem. Ik ken hem. Zoals Job dat zeggen mag, de welke mijn ogen zien zullen en niet een vreemde, mijn nieren verlangen zeer in mijn schoot. En als de Heer Jezus ons dan ziet, zal hij dan zeggen, ik ken u. Oh, ik ken u, u bent een van mijn schapen. U kent mijn stem. Of zal de Heer Jezus dan moeten zeggen, ik ken u niet. Ja, maar wij hebben toch in uw naam geprofeteerd. In uw naam duivelen uitgeworpen, krachten gedaan. Ik ken u niet van waar gij zijt. U hebt nooit ingeleefd wat het is om een verdoemde te zijn. Om een vervloekte te zijn. U hebt mij nooit in der waarheid nodig gehad. U hebt vertrouwd op uw geloof, op uw werken en op uw gerechtigheden. En mens, die zijn allemaal tekort. Daar kun je het niet mee doen. Mijn offer is genoegzaam. En mijn kinderen leren dat. Dat er nou niks bij hoeft. Geen nagelschrap. En als er nog een nagelschrap bij zou moeten, dan was het voor eeuwig verloren. En daarom, oh, die genoegzaamheid van zijn offer. Die doet Gods kinderen, jongens en meisjes, als het avondmaal bediend wordt, wel eens zakken en zinken op dat offer. En dan klinkt het in hun hart, het is genoeg. Ik kan er niks bij doen. Ik hoef er ook niks bij te doen. De Vader was hiermee tevreden. Dan moet ik er ook mee tevreden zijn. Want zijn offer is alles. En gemeente, dan mag ik u nog preken. Ik zeg niet, het is niet voor u. Ik zeg tegen niemand vanmiddag, het is niet voor u. Dat zeg ik niet. Ik zeg ook niet, het is voor u. Maar ik zeg, het offer van de Heere Jezus Christus, dat heeft nog waarde voor de grootste der zondaren. Amen.